Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En ook vers 3. Doet mij uw harp de psalmen horen. Het tweede en het derde vers van Psalm 98. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen. En wel van Psalm 122 en dan van de versen 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. 1 en 2 van Psalm 121. Thank you. Psalm 84 en daarvan de versen 1 en 2 zingen we na de geloofsbelijdenis. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Zelfs in de mussenhuis, o Heer de zwaluw legt haar jongstjes neer in het kunstig nest bij uw altaar. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 84. Maar nu eerst beleiden we in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heren in de hemel, wij zijn vanavond hier op de aarde weer samengekomen in de kerk, rondom de open Bijbel. Samengekomen met hen die met ons verbonden zijn thuis in de huiskamer en op dit moment met ons meeluisteren via de kerkradio of op een later tijdstip op andere manieren. En we danken u dat u zelf die onmetelijk grote afstand vanuit de hemel naar de aarde toe op zo verschillende wijze hebt overbrugd. Door uw woord, door uw geest en niet te vergeten door uw zoon, de Heer Jezus Christus. Eigenlijk is dat best wel een wonder te noemen. Dat u zo ver overkomt. En ons maar niet laat voorthobbelen en doormodderen, maar ons opzoekt en ons erbij roept bij wat u van ons vraagt. Ja, bij de dingen van uw koninkrijk. En heel eerlijk gezegd botst dat zo vaak, omdat wij onze eigen koninkrijkjes hebben. En die bouwen we op. En steeds weer opnieuw een stukje nieuwbouw eraan. En het breidt maar uit en het dijt maar uit. En we voelen ons machtig. Maar het botst. Als we weet hebben van en belijden u als koning. Weet hebben van uw koninkrijk, van uw zeggenschap. Dan kan dat zo niet doorgaan. Wij in ons koninkrijkje en u in het uwe. Heere God, daarom bidden we van u. Geef dat ook vanavond weer onze oren open zullen zijn en onze harten ontsloten, opdat we ophoren van wat u doet en gedaan hebt en waar u op uit bent. Zegen ons dan, Heere, in ons luisteren en spreken, orgelspel en zingen, opdat we u bedoelen en uw eer op het oog hebben. Uw koningschap. Heren, wij bidden van u weer de werken van de boze, die er telkens weer op uit is om ook zijn koninkrijk ons voor te stellen als een machtig imperium waar het goed toeven is, maar niet liever doet hij dan ons zand in de ogen strooien. En daarom bidden we van u, houd ons maar bij de les van uw koninkrijk. Werk en werf door uw geest en leid ons op de weg achter u aan. Zegen ons zo, dat vragen we, niet omdat we het hebben verdiend of het ernaar hebben gemaakt, maar in de vergeving van onze zonden bidden we het in Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij vervolgen de schriftlezing uit het laatste Bijbelboek en lezen vanavond Openbaring 11. De Openbaring aan Johannes, het 11e hoofdstuk. En daar lezen we: en mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen macht geven, en ze zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Ze hebben macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat ze profeteren. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak ze dat willen. En wanneer ze hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, opdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen en ze gingen op hun voeten staan en grote vrees overviel hen die het zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel in de wolk en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het tiende deel van de stad stortte in en bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. Tot zover onze schriftlezing. Nee, ik mag nog verder. En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden, en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden: we danken u, Heere, God de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Tot zover Openbaring 11. We willen over dit gedeelte met elkaar nadenken en in het bijzonder stilstaan bij waar dit hoofdstuk op uitloopt. En ik onderstreep dan graag vers 19a. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel uit op toonhoogte 183. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. Op toonhoogte 183. Gemeente des Heren, misschien heb je het gehoord, gezien, gelezen op Oudjaarsdag, die grote brand in dat geweldige hotel in Dubai. 63 verdiepingen hoog, angstaanjagend om te zien. Zulke vlammen. En daarbij, vlakbij in de buurt, stond dan ook nog het hoogste gebouw ter wereld. Een wolkenkrabber, om u tegen te zeggen. En weer daar in de buurt vond dan een vuurwerkshow plaats. En duizenden mensen die hadden zich verzameld in de binnenstad van Dubai, om naar dat vuurwerk te kijken. En tijdens dat vuurwerk brandde dat hotel nog. Ja, zo is dat, blijkbaar. De wereld draait door. En de wereld moet blijkbaar doordraaien. En de wereld blijft ook maar doordraaien. Is dat zo? Ik zeg, ho. We lazen met elkaar het 11e hoofdstuk uit het laatste Bijbelboek. Johannes die heeft daar een maatstaf gekregen, meetstok. En de opdracht daarbij om de tempel te meten. En ook het altaar. En ook degene die aanbidden, moet hij de maat meten. In positieve zin. In positieve zin. Dat moet erbij gezegd. Want de heidenen die de stad vertrappen en die ook een stukje voorhof van de tempel toegemeten hebben gekregen, zij hoeven niet gemeten te worden. Zij gaan hun gang. 42 maanden. Nou, als je dat even heel snel omrekent, Jan, hoeveel is dat dan? 42 maanden. Je hebt de rekenmachine niet bij. 3,5 jaar. Ja, ik heb er heel de week over kunnen doen. Dus 3,5 jaar. 42 maanden. Zo lang gaan die heidenen hun gang. En tegelijkertijd moet je zeggen, het is maar een halve volheid. Het is maar de helft van 7. 7 is vol. Het is maar half. Letten we erop dat we die beschrijving figuurlijk moeten oppakken. Want in de dagen dat Johannes op Patmos zit, dan is de tempel in Jeruzalem waarschijnlijk al verwoest. En eigenlijk wordt hier in hoofdstuk 11 dan eerder iets weergegeven van de strijd tussen goed en kwaad. Tussen God en niet God. Tussen de Heere en zijn koninkrijk dat baan breekt. En al die koninkrijkjes van mensen. Wie we dan ook zijn. Met onze koninkrijkjes. Nou, dan lees je over 2 getuigen die de Heere God heeft aangesteld. Aangekleed met rouwkleding, je mag ook zeggen een boetekleed hebben ze aangetrokken. Dan komt er nog één. En die zullen 1260 dagen profeteren. Dat is net zoveel als 42 maanden. Dus dat is ook 3,5 jaar. En die getuigen. En die worden voorgesteld als twee kandelaren, twee olijfbomen. En daar spreekt iets uit van, zij zullen licht brengen, licht verspreiden. En waar die heilige stad vertrapt wordt en geprobeerd wordt om het duister te laten winnen, daar zullen de getuigen van God lichtdragers blijken te zijn. Voortdurend van olie, van brandstof voorzien, kunnen ze branden. Kandelaars en olieboom, olijfboom. Daarbij hebben ze macht. Volmacht om te straffen. En misschien hebt u het herkend, al luisterende weg, al meelezende weg. Dat de dingen die daar opgesomd worden heel veel lijken op de gebeurtenissen uit de tijd van Ahab en Izebel en Elia. Geen regen. Met alle gevolgen van dien. En ook het beeld van de plagen uit Egypte wordt genoemd, tevoorschijn geroepen. Waar water in bloed wordt veranderd. En dat treft dan uiteindelijk al de mensen. Geen regen, water in bloed. Dan begeer weinig meer. Want wanneer kun je thuis water missen? Je begint 's morgens denk ik al met je tanden te poetsen. En de afwas te doen. En de was te doen. En je ramen te lappen. En je eten te koken. Geen water. Vies water betekent eigenlijk geen leven. Maar dan, vreemd genoeg, loopt om zo te zeggen Gods ultimatum af. Als die twee getuigen hun opdracht hebben vervuld, hun getuigenis volbracht hebben, dan komen ze om het leven. Dan worden ze omgebracht. En ze vinden de dood. En het beest, het afgrond, de grote tegenstander van God en zijn rijk, beest uit de onderwereld, die neemt hen te pakken. Ik begrijp dat niet. Ik verwacht dat niet als ik dit hoofdstuk zo lees. Dan hebben die twee getuigen zo hun best gedaan. En in Gods kracht hebben ze mogen profeteren. En dan dit. Dan dit. Heeft de Heere Jezus ooit niet eens gezegd dat een leerling niet meer is dan zijn meester? En dat is dan geen tekst die ik er even gauw gemakkelijk op plak. Is geen goedkope opmerking. Maar daar hebben we wel rekening mee te houden. Een leerling niet meer dan zijn meester. Je kent dat bordje wel aan de muur. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En die verwijzing, die wordt dan ook in vers 8 gemaakt naar de Heere Jezus. In een wereld die doordraait en doldraait en maar doorgaat zonder dat ze het zelf doorheeft. 3,5 dag mag deze wereld genieten van deze twee getuigen die ter dood gebracht zijn. En ze mogen die aanblik in ogenschouw nemen. Zo in de zin van, nou, dat hebben we toch maar weer mooi bereikt. Uitgeschakeld, dat staat mooi. Uiteindelijk hebben die mensen van God, die getuigen, monddood gemaakt. Nee, dood gemaakt. Net als hun meester, wiens levensweg via een haastig gevoerd proces eindigde aan het kruishout op Golgotha, eindigt het leven van deze mensen ook. Eigenlijk zonder proces. En vreemd genoeg, je snapt het niet, wordt er feest gevierd Rondom die twee overledenen. Alsof er een overwinning is behaald. Op de getuigen van God, op de, ja, misschien moet je wel zeggen, op de vervolgde kerk. Een overwinning behaald op wie het waagde om toch nog te geloven in de Heer Jezus Christus en daar ook van getuigde. Want die mensen zijn alleen maar lastig. Die kwellen je, die hinderen je, die doen je pijn. Is dat zo? Zijn we zo lastig in deze wereld als christenen? Laten we echt te veel van ons horen en merken? En geven we echt nog wel tegengas of niet? Zij hadden volmacht, weet u nog wel? Wat vaak vergeten wordt door voor- en tegenstanders, dat is dat de Heere God roept tot een omkeer naar hem toe. En dat hij dat doet en dat hij dat zegt en dat hij dat eist eigenlijk niet om ons te plagen, maar omdat hij ons lief heeft en omdat hij ons leven, het echte leven, wil geven. Maar u weet misschien net zo goed als ik hoe er een angst kan zijn voor God, voor Jezus Christus. Zelfs de demonen, lees ik in de Bijbel, die sidderen voor zijn macht en majesteit. Voor zijn heerschappij, die zelfs de eeuwigheid verduurt. Want ja, in het geloof aan God, in het geloof aan de Heer Jezus Christus, ja, dan moet je je wel overgeven, totaal, volledig, 100%. En anders krijg je zo gemakkelijk dat verzet ertegen en kom je in het geweer daartegen. En wanneer je ook maar denkt God te kunnen weerstaan, en wanneer je maar meent hem overwonnen te hebben, heb je het mis. Heb je het echt mis. Je trekt aan het kortste eind. En daarom is het ook prachtig om te zien dat na die 3,5 dag, dat die getuigen daar gestorven en wel hebben gelegen, hoe die doden weer levend worden. Tot verbazing van al diegenen die erbij stonden en naar gekeken hebben. Verbazing, verbijstering. En tegelijkertijd ook beving hen angst. Letterlijk hebben ze het nakijken. En dan, haast zou je zeggen, uiteindelijk kwam het er toch van. Ik vergat het haast te lezen. Die zevende engel die op de bazuin blaast. En dan komt er heel sterk naar voren in dit gedeelte, en dat wordt ook benadrukt. En ik denk dat dat belangrijk is om ter harte te nemen en niet als theorie ergens op te slaan in onze grijze massa, maar echt ter harte te nemen dat God koning is. Jazeker. Koning. Van de koninkrijken van de wereld. Kijk, je kunt torens bouwen, zoals aan het begin van de Bijbel, in Babel bijvoorbeeld, of in Dubai, maakt me niet uit waar, of torens in je eigen koninkrijkje. Onderschat dat ook niet. Want we worden bijna bouwend geboren en we willen steeds hoger. Al is het op latere leeftijd niet meer met Lego en Duplo, maar wel in macht en majesteit, in egoïsme, in ikkerigheid. Welke torens bouw ik ondertussen al niet en probeer ik in stand te houden, ondanks alles en iedereen waarbij ik de baas wil zijn, koning wil zijn, wil heersen over een ander, commanderen. Of misschien op school wel pesten, kleineren. Ik met mijn neus in de hoogte en hooghartig, maar niet op de goede hoogte. En ik laat me door niets en door niemand leren. Oh, natuurlijk, ik ga wel naar de kerk. Maar wat doe ik ermee? Ik denk, hè, dat wie tot de belijdenis komt, dat God en Jezus Christus koning zijn. En als je dat niet alleen met de lippen belijdt, maar ook totaal daarachter staat. En dat ook gelooft. En als je dat echt meent. En dat het allemaal niet goedkoop is bij me. Maar echt de belijdenis van je hart. En van binnenuit. Dan verandert er wat. Heel je leven. Ook je loven. En je geloven. En dan is het niet langer ik. En mijn wereldje. En mijn koninkrijk. Maar hij. En zijn koninkrijk. Dat weet je. We bidden het misschien wel vaak. Uw koninkrijk komen. Ja, uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon van de Satan neer. Heerlijk als het daarover gaat in je leven. Dat er lof in de hemel komt en aanbidding voor zijn troon. Een dankzegging omdat God koning is. Straks gaan we Psalm 93 zingen. En Psalm 93 die zingt daar ook zo prachtig van. De Heere is koning. Hij regeert. Oh jawel, en dan gaat die psalm nog verder. Dan kan het best stormen. En het kan tekeer gaan in je leven. En het water kan je tot aan de lippen stijgen. Maar hij regeert. En hij laat niet los wat hij begon en wat hij beloofde. En bij dat koning zijn van God wordt dan ook het oordeel genoemd. Een grote crisis. Letterlijk betekent dat een grote scheiding. En hoe je het ook wendt of keert. Maar dan draait de wereld niet langer door. Dan gaat niet langer ook maar iemand nog zijn eigen gang. Kijk, als de wereld niet meer doordraait, als je eigen ritme wordt verstoord, ja, dan komt er misschien een stuk irritatie bij me. Erger nog, dan komt er toorn, dan komt er boosheid, opstandigheid, gebalde vuisten, koude harten en wat al niet meer. Want wie zou mij nu toch in mijn koninkrijkje ook maar één stro breed in de weg durven leggen? Maar aan God ontkom ik niet. Dan is het voor of het is tegen. En dat is niet goed te maken. Met een beetje christelijk doen, een beetje christelijk zijn, een beetje christelijk lijken. En dat is niet goed te maken dan met mijn eigen ideeën, met mijn eigen filosofieën, met mijn eigen meningen. Want daar ben ik ook goed in, hoor. Smoesjes zijn het. Smoesjes voor God. Hoe is echt mijn verhouding tot hem? Je relatie tot de Heer Jezus Christus. Heb je hem lief? En dan gaat het niet om onze lieve Heer. Maar om die Heere Jezus, tegen wie ik zeg, ik hou van u, Want u bent mijn borg. Dat betekent, u hebt voor mij willen instaan en ook ingaan in dat gerechtsgebouw bij Pontius Pilatus. U die schuldeloos was, zondeloos, maar wel tot zonde gemaakt. Voor mij moest hij daar staan. U is heden geboren, de zaligmaker. Ja, Jezus is redder. Hij alleen maakt vrij van schuld en van zonde. En daarom maak ik hem toch niet tot een leugenaar door te zeggen dat het allemaal niet waar is. Nee, hij treedt voor het aangezicht van zijn vader met zichzelf, met het offer van zijn leven in plaats van mij. Plaats vervangend voor mij. Genade heet dat, onverdiend gekregen, onbetaalbaar, gratis, gratie, vrijspraak voor een ieder die in hem gelooft, die om zo te zeggen zijn leven als een vod bij hem heeft neergelegd en gezegd, Heere God, hier kan ik niks meer mee, maar ik kom wel tot u in Jezus Christus. En dan vergeving te krijgen. Krijgen, hè? Niet verdienen. Als wij onze zonde belijden. Hij is trouw en rechtvaardig om ons die te vergeven. En dan niet in de zin van zoals die verloren zoon thuis komt. En hij meende, hoor, dat geloof ik vast. Maar ik vind eigenlijk het vervolg veel mooier. Hij heeft gerepeteerd. Hoe moet ik nou thuis aankomen bij mijn vader? Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maak me maar tot slaaf. En wat zegt vader dan? Nee, kind. Dat is zo ontroerend. Nee, kind. Als kind mocht hij thuis komen. Hij had het voorbruid. Aan alle kanten. Alleen, dat moet je wel willen zien natuurlijk. En daarom vind ik het ook zo schitterend waar dit hoofdstuk op uitloopt. Dat laatste vers 19. Kijk, je kunt het hele hoofdstuk door gaan zitten gissen en gaan zitten stoeien met elkaar. Wat betekent het nou? Wat wordt hier bedoeld? Het zijn nogal wat taferelen die zo achter elkaar door ons worden voorgeschilderd. Sommige enge beelden, ook heerlijke visioenen. Johannes heeft het allemaal op schrift moeten stellen. He, maar om dat nou in de puntjes en in de komma's allemaal te vullen en te verklaren. Ik heb misschien wel een meter verklaringen thuis staan over de openbaringen. En ze zeggen allemaal wat anders. Ik kan min denken. Ik kan het begrijpen. Maar dat laatste, 19e vers, dat springt er toch voor me uit. Dat herken ik. Wat daar staat. Want dat herinnert mij aan Golgotha. Aan de plek waar de Heer Jezus Christus aan het kruishout hing. En daar kan ik er niks aan doen. En daar kan ik er niks aan doen. Want God heeft dat gedaan. Als de Heer Jezus met luide stem vanaf het kruis geroepen heeft, geeft hij gelijk daarop de geest en gelijk daarachteraan lees je bij iemand als Matthäus bijvoorbeeld en zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. de aarde beefde en de rotsen scheurden. Het is daar als door een ingrijpen van God dat dat gordijn van boven naar beneden kapot ging. En dat scheidde het heilige van het heilige der heiligen in de tempel. En achter dat heilige der heiligen, daar stond de ark van het verbond met erop het verzoendeksel. En daar overheen gebogen de twee engelen. En elk jaar, één keer per jaar, kwam daar de hoge priester dan even om verzoening te doen voor het volk. Met bloed van een geslacht lam, wat hij sprenkelde op dat verzoendeksel van de ark. En dat was een groot geheimenis, daar op die grote verzoendag. En toen ineens, na Golgotha, kon men daar naar binnen kijken. In het allerheiligste bij God, in zijn huis. Er is wel eens geschreven door een uitlegger, het staat niet in de Bijbel hoor, maar ik kan me goed indenken dat daarna de priesters in de tempel gauw een draad en naald hebben opgezocht en dat gordijn weer snel hebben dichtgenaaid. Want dit kon niet. Dat mocht je niet zien. Dat allerheiligste. Nee, inderdaad, hè. Als je het houdt in je leven, bij dat telkens weer terugkerende ritueel van grote verzoendag. En we bidden nu dit in de vergeving van onze zonden, maar ondertussen leef je gewoon je eigen leventje en ga je maar gewoon door. Ja, dan naai je dat verzoendeksel, dat voorhangsel van het heilige der heiligen steeds weer dicht. En hier, in openbaring 11, worden we erop gewezen. Kijk eens. Kijk nou eens. Wat zie je? Ja, kijk, wij doen graag de gordijnen dicht, hè. Om zo het een en ander te verdonkeren manen. Maar God niet. God geeft opening van zaken. En wanneer dit, wat vroeger altijd in het verborgene had bestaan, achter het voorhangsel in het heilige der heiligen, en toen met Jezus sterven aan het kruis in de openbaarheid is gekomen, en misschien weer gauw toegedekt, wie weet, maar nu hier opnieuw tentoon wordt gesteld, dan is het God toch ernst? En dan merk ik waar de Heere God op uit is. Na het blazen op die laatste bazuin. Dat het hem te doen is. Om ons heil. En dat hij wil zijn alles en in allen. En dat er in zijn huis, in zijn tempel, geen zon en geen maan zal zijn, geen licht zal zijn. Hij zal haar verlichten. Om het ons te laten merken, te proeven, te laten lezen hier al. Alleen in zijn nabijheid is er leven. En dat heeft de Heer Jezus getoond. Buiten hem is dat een onmogelijkheid. Zomaar een vraag hoor. Maar wat had de Heere God er nou eigenlijk nog meer aan moeten doen met het oog op ons, dan dat hij al gedaan heeft? Hij heeft het kerst laten worden, Goede Vrijdag laten worden, Paas laten worden, Hemelvaartsdag laten worden, Pinksteren. En ons wacht nog de wederkomst. En kunt er dan maar bij volhouden van, ach, de wereld die draait wel door. Wij hebben onze eigen programmering. En daar zetten we niet de rem op. Hier in deze tekst wordt heel sterk de vinger gelegd en de aandacht getrokken naar de ark van het verbond. Om aan te geven, zo heeft de Heere God er willen zijn en is die er nog als de God die zich verbonden heeft aan mensen. Die in verbinding is getreden met mensen. Waar mensen helemaal niet op zaten te wachten, helemaal niet om hadden gevraagd. Daarmee is God gekomen, daarmee is de Heere begonnen. En in feite is dat al ver voor de ark van het verbond begonnen in de schepping. En dat loopt door tot in de voleinding. En in feite, wat de Heer ons hier nou laat zien, in Openbaring 11 vers 19, het begin, is zo'n groot geheimenis. Wat in de Heer Jezus Christus geschonken is. Eigenlijk waar God niet en nooit te midden van mensen kon wonen. Hè, bij Adam en Eva liep het al fout. De Hof van Eden uit. Weg uit het paradijs. En dat God aan het initiatief neemt. Dat voorhangsel, dat moet eraan. De ark mag gezien worden. Het is volbracht. Jezus eigen kind moest, Gods eigen kind moest eraan. Onbegrijpelijk, hè, dat de Heere God zo ver gegaan is. En zo ver gaan moest. Maar dat hij dat ook gedaan heeft. Ik denk dat ik eraan moet. Ik bedoel, eraan geloven moet. Maar dan ook het vervolg. Ook de consequentie. Ook het leven eruit. Besef dat God koning is en het over mijn bestaan voor het zeggen wil hebben. En dat we inderdaad buigen voor hem. Onze kronen af. De wereld die draait door, die gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Wat een vooruitzicht is dat. Een blij vooruitzicht. Dat mij streelt. Amen. We gaan Psalm 93 zingen. De Heer regeert de hoogste majesteit. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. Gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat u inderdaad koning bent. En uw koninkrijk komt vast en zeker. De eerste steen is gelegd in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Een uiterste hoeksteen, onmisbaar. Weliswaar door die en gene her en derheen verworpen, maar door u tot hoeksteen neergelegd. Heren, we danken u voor de blik in de hemel, die ons herinnerde aan wat er gebeurde net na het gebeuren op Golgotha. Het voorhangsel scheurde en er kon zomaar gekeken worden. Dat was door het heilige in het heilige der heiligen. Wat bent u goed en genadig door op die manier ook opening van zaken te geven en het volle licht te laten vallen op hem die het licht der wereld is, de Heer Jezus Christus. Open daarvoor onze ogen, ontsluit onze harten, en dat we daar niet bij vandaan lopen en met de rug naar het licht toe gaan staan. Heren, we bidden u voor de wereld in nood, de wereld die maar doordraait, de wereld die niet van u wil weten, de wereld die steeds verder van u afholt en rolt. Geef, o God, dat we daarop niet meerollen en hollen, maar ervan terugkomen. Want u roept en u trekt en u laat ons telkens weer zien waar u op uit bent. Niet onze ondergang, maar het leven in alle eeuwigheid. Heren, we bidden u voor de Alpha-cursus die in de komende week weer van start gaat. We bidden u voor degene die daar leiding aan mogen geven, in de groep of op de achtergrond, als ook voor de cursisten. Geef, Heere God, dat ze in de komende maanden heel veel mogen horen en ophoren van wie u bent. En dat er van daaruit ook honger mag zijn naar u, de God die leeft. We bidden u voor al het gemeentewerk, ook onder de ouderen, als het dinsdag weer een middag is voor alleenstaanden en ouderen, maar ook voor de catechese en al het vergaderwerk. Zegen het, o God. Zonder uw zegen kan het niet. Ook als we straks onze gaven mogen geven voor het werk aan gehandicapten, het zijn naar lichaam of naar verstand, wil ook dat zegenen. En dat op deze wijze ook gehandicapten zelf of mensen die om hen heen staan worden geholpen, gedragen en verder kunnen komen. We leggen onze dank voor u neer met degene die weer thuis mochten komen. We denken aan mevrouw Stam uit de Ambachtstraat. We denken aan Arend van Hal uit de Landwetering. We danken u ook met Ricky van Eldik dat ze weer naar haar eigen huis mocht gaan. Geef, Heere God, dat men daar verder mag herstellen en het in alles van u zal verwachten. Gedenk ook degene die nog in de verschillende tehuizen en ziekenhuizen zijn. We denken aan mevrouw Hommerson in Vrijthof en meneer Van Venderlo, die van de week zo plotseling moest worden overgebracht naar Utrecht in het ziekenhuis. Gedenk mevrouw Kameraad in het ziekenhuis in Arnhem. Wees een God van nabij die troost en die bemoedigt, die draagt en ondersteunt. Gedenk allen die zorgen hebben om gezondheid en ziekte, behandelingen die zijn ondergaan, kuren die misschien nog wachten. Zorg voor een ieder die in het donker zit. Vanwege nood, psychisch of lichamelijk. Wilt u een God zijn van nabij, die troost en bemoedigt. Heere, zorg zo voor uw zaak, voor uw koninkrijk wereldwijd. En zegen daarvoor ook het werk van zending en evangelisatie. Laat ook uw volk Israël steeds meer op de hoogte komen van het open en gescheurde voorhangsel. Van het werk van de verzoening, volbracht door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat er dan velen komen en u erkennen als koning, die eenmaal komt om te vragen: wat heb je gedaan met het werk van mijn Zoon? Wat heb je gedaan met het verscheurde voorhangsel? Wat heb je gedaan met het bloed van hem die het leven liet om het ook weer terug te ontvangen en te leven in alle eeuwigheid? Heren, geef ons zomaar huiswerk mee, ook voor de week die voor ons ligt. Bij alle drukte, bij alle vragen en uitroeptekens die we tegenkomen in ons leven, dat we daar tijd voor inruimen, vrijmaken. En schenk ons alles wat we nodig hebben om bezig te zijn tot eer van u. Hoor ons in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van Stichting Op Weg met de Ander. Gehandicaptenzorg. Tweede rondgang is voor het werk van de Broeders Kerkrentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds. De zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor de inwendige zendingsbond. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 98. Jezus leeft en ik met hem. Op toonhoogte 98. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.